Hallo, fantastische mensen uit Zegaria. Wat was het afgelopen zondag heerlijk om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Maar ja, deze week zullen jullie het weer gewoon op deze manier moeten doen. En ik ben benieuwd wat de Heer weer door wil geven voor jullie, voor mezelf. En ik zie uit naar wat Hij aan het doen is. Zullen we beginnen met het gebed? Heer Jezus, dank U wel voor de tijd die we nu met elkaar mogen beleven. Ik dank U dat U goed bent en dat U ons redt en dat U ons leidt en dat U ons zo ver brengt dat we heel dicht bij Jezus zijn. In Hem, tot eer van Uw naam. Zegen ook deze tijd met elkaar. Wilt U de woorden van mijn mond nemen en ze laten druipen van olie en liefde en van genade, zodat Uw woord in ons hart wordt geplant. Tot eer van Uw naam. Amen. Ik wil met jullie beginnen met eigenlijk een soort basistekst die ik heb gelezen in Romeinen 9, vers 7 tot 9. Daar staat: alleen wie afstammen van Isaac zullen uw nakomelingen genoemd worden. Dat betekent dus dat iemand geen kind van God is omdat hij een kind is volgens de weg van de natuur. Maar omgekeerd, de kinderen die geboren zijn volgens Gods belofte, gelden als nakomelingen. Dat hield me heel erg bezig, want ja, onbewust denk jij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hier wordt duidelijk Isaac naar voren getild. Niet alleen hier hoor. Er zijn meer teksten in de Bijbel waar dit naar voren gebracht wordt. Met name ook in Galaten 4. Lees het zelf maar na. Dus nakomelingen zijn diegenen die geboren zijn volgens Gods belofte. En dat betekent niet dat God zegt, nou aan die geef ik een belofte en aan die doe ik het niet. Nee, het gaat erom dat God iets belooft wat boven onze natuurlijke manier van leven en denken uitgaat. Het gesprek wat hij had met Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Het hele principe van wat hij geeft, wat niet mogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Dat zegt Nicodemus er ook. Moet ik er weer de baarmoeder in of zo? Dat hij zegt, dan zeg je, ja, hallo, je bent toch een geleerde hier in Israël, snap je het niet? Eigenlijk gaat hij daar verder op in, samen met Nicodemus. En daar ben ik heel blij om, want dat kunnen wij het ook lezen. Hij praat hier eigenlijk over Isaac. En duidelijk wordt hier Isaac naar voren geschoven in het Oude Testament als afschaduwing van Jezus. Die is de vervulling van de belofte. Hij werd verwekt in Maria door de Heilige Geest. Isaac in Sara. En alle twee op een bovennatuurlijke weg. De een omdat ze oud was en eigenlijk niet meer ongesteld werd. En de ander omdat ze nog geen gemeenschap met een man had gehad. Het waren twee bovennatuurlijke manieren van dat God zegt, ja, maar ik geef leven. Het leven komt van mij. En hij gebruikt ook bij deze twee vrouwen dezelfde zinnen. Hij zegt in Genesis 18 vers 14 tegen Sarah, als ze loopt te lachen een beetje om wat hij zegt. Dan zegt hij, zou voor mij iets onmogelijk zijn. En in Lucas 1, vers 37 zegt hij tegen Maria hetzelfde. Want voor God is niets onmogelijk. Hier gaat het over dat het op Gods manier gaat. Dat zijn leven sterker is dan de dood. Dat zijn leven leven geeft. Zoals hij Adam levend heeft gemaakt door zijn geest in hem te leggen. Dit is geen natuurlijke manier, maar een geestelijke manier. Een geestelijke manier van wederom geboren worden. Paulus onderstreept dat nog eens in de brief aan de Galaten, in Galaten 4 vers 28. Zegt hij, evenals Isaac, broeders en zusters, zijn jullie kinderen van Gods belofte. Dus niet van belofte, oh die help ik die, maar Gods belofte dat hij, dat voor hem niets onmogelijk is. Dat van hem komt echt leven heeft, echt vrucht draagt. In Romeinen 9 vers 22, daar staat, hetzelfde is waar voor wat God doet. Hij wil laten zien hoe hij straft en bekendmaken hoe machtig hij is. Daarom juist heeft hij het grootste geduld gehad met hen die hij wilde straffen en die de ondergang tegemoet gingen. En dit deed hij ook om de rijkdom van zijn glorie te openbaren voor hen met wie hij medelijden wilde tonen, die hij had voorbestemd om in zijn glorie te delen. Dat zijn wij, ons heeft God geroepen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de niet-Joden. Hij zegt, evenals Isaak, broeders en zusters, bent u kinderen van Gods belofte. En hij zegt, ik wil laten zien hoe ik straf. Nou, toen dacht ik, en hoe machtig hij is. Nou, dat zijn voor mij twee hele belangrijke punten. Want het straffen van God, wilt hij laten zien hoe hij straft. Niet door jullie of mij of wie dan ook vreselijke dingen te sturen. Maar hoe hij gestraft heeft is, kijk naar het kruis van Christus. Hij heeft zijn zoon geofferd. Hij heeft alles op hem gelegd. En hoe hij bekend maakt hoe machtig hij is, dat is de opstanding van Jezus. Hij heeft de dood. De dood heeft hem niet gegrepen. Hij heeft de vijanden verslagen. Alleen de dood zal nog als een voetbank onder zijn voeten gelegd worden. En dat komt nog. En daarom zien we ook hoe geduldig hij is. Hij is geduldig geweest met Israël als je door de hele Bijbel heen leest. Want laten we eerlijk zijn. Israël was als een echtgenote die alleen maar overspel pleegde. En hoe geduldig is God daar niet in geweest. Dat hij zei, ik haat echtscheiding. Niet gewoon in het algemeen, maar toen sprak hij over Israël. Hij zei, wat je ook doet, ik blijf je trouw. En hij is geduldig met de wereld. In 2 Petrus 3 vers 9 staat, want hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle tot inkeer komen. Als er mensen zijn die zeggen, wanneer komt hij nou nog eens terug? Ik zie niks van die terugkeer. Nou, dat is omdat God geduldig is, omdat hij wil dat er niemand verloren gaat, maar dat we allemaal tot inkeer komen. Zo is zijn aard. En het hele gebeuren bracht mij bij Isaac en Abraham. Want hier wordt iedere keer naar Isaac gerefereerd als beeld van Christus. En dat kunnen we lezen, het verhaal, in Genesis 22. En dat ga ik niet helemaal voorlezen. Genesis 22, vers 1 tot 19. Lees het zelf maar, het hele verhaal. En daar wil ik eigenlijk een paar dingen uitlichten. Er staat dat God Adam beproeft. Hij proeft als het ware het hart en het geloof van Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham is hier het beeld van God de Vader. Hij is degene die laat zien wat God ten diepste wil voor ons. En toen heb ik Hebreeën 11 vers 17 bijgehaald. Waar staat over Abraham? Er staat, Abraham heeft zijn zoon Isaac als een offer aangeboden. Net zoals God ons het offer van Jezus aanbiedt. Hij is in jouw plaats gestorven en opgestaan. En er staat verder, ondanks de belofte van een nageslacht, want God had tegen hem gezegd, alleen nakomelingen van Isaac zal men als uw nageslacht beschouwen. Maar Abraham overwoog dat God de macht bezat Isaac uit de dood op te wekken. En hij heeft hem, bij wijze van spreken, ook uit de dood teruggekregen. Dat staat in Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Is het niet bijzonder dat God geproefd heeft in het hart van Abraham, zijn eigen hart geproefd heeft, en dat hij daarom dit mocht doen? Abraham maakt ook alles klaar voor dat offer. Het is niet Isaac. Lees het maar. Hij bouwt een altaar, hij neemt de spullen mee. Er zijn enorme parallellen hiermee met Lucas 19, vers 29 tot 36. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Het mooie is, Abraham neemt twee knechten mee. En hij laat, als hij daar naartoe loopt, hen achter met een ezel. Als Jezus, in Lucas 19, stuurt twee discipelen uit om een ezel op te halen. Ik denk, die ezel die staat er nog onderaan die berg te wachten op de vervulling, op de realisatie van wat daar als beeld is gebeurd. Het is de ezel die Jezus nodig heeft om een intocht te maken in Jeruzalem. Onderweg, als je het leest, draagt Isaac het hout voor het offer, net zoals Jezus zijn kruis droeg. En Abraham droeg het vuur en het mes, de touwen. En hij mocht, nou staat trouwens geen touw, alleen vuur en het mes. Hij mocht het niet gebruiken, want het oordeel is aan God de Vader, niet aan hem. Zijn oordeel valt op zijn zoon, die de zonde van de wereld wegneemt. Wat in Johannes 1, vers 29 wordt gezegd door Johannes de Doper. Hij is ons paaslam, geslacht voor ons. De straf die ons de shalom brengt, niet de vrede alleen maar de shalom, dat is veel meer dan alleen maar vrede, kwam op hem, het volmaakte Pesachlam. Precies wat er in Romeinen 9 vers 22 staat. God wil laten zien hoe hij straft. Bekendmaken hoe machtig hij is door hem uit de dood op te wekken. De schoot van Sarah was dood. Maria was nog onbevlekt, er was nog geen man, geen zaad van een mens bijgekomen. En wij zijn met hem gestorven en opgestaan. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En ik denk dat het goed is om iets meer hierover te zeggen, want God wil, de Vader wil dat alle volken zullen delen in de voorspoed van zijn kinderen. De kinderen van Isaac, dat is het beeld. De nakomelingen van Jezus, dat zijn wij, dat is de realiteit. En het bijzondere is dat volgens de traditie Abraham, zijn zoon Isaac, zou offeren op de 14e Nisan. Rondom Pesach, Nisan 10, moesten alle families een gaaf mannelijk lam uitkiezen. Die moesten thuis inspecteren en naar de tempel brengen. Op Nisan 10 werden tussen de 250.000 en 1 miljoen lammeren geselecteerd uit de kuddes rond Bethlehem en in Bethlehem. Het zijn natuurlijk enorme drukte was er toen natuurlijk ook in en rondom Jeruzalem. In de tijd van de tempel in Jeruzalem werd daarnaast ook een lam voor de natie gekozen. De hoge priester ging naar Betanië of Bethlehem om daar een symbolisch lam voor de natie te halen. En dat lam werd geslacht na het dagelijkse middagoffer. Het apart zetten van het lam werd ook wel de heiliging van het lam genoemd. Is het niet bijzonder dat Jezus in Betanië was, bij Martha, Maria en Lazarus, Maria die zijn voeten zalfde op de avond waarop Nisan 10 begon, ook hij werd geheiligd. In het jaar van Jezus, kruisiging, in het jaar van dat hij zichzelf gaf, waren er twee processies. Een processie van het lam door de schapenpoort richting het altaar en een andere tocht van het lam door de oosterpoort. De schapenpoort was aan de noordzijde, rechts van het tempelplein. En de oosterpoort, dat is de gouden poort die nu dichtgemetseld is. En die kwam vanuit Betanië. Die kon je bereiken via Betanië. En deze poort, die gaf direct toegang tot het tempelplein. En dus Jezus kreeg ook toen hij daar doorging, direct 4 dagen inspectie op dat tempelplein. Werd hij ondervraagd. En werd hij geïnspecteerd. Exact op het 9e uur bond de hoge priester dat Pesachlam aan het brandofferaltaar vast, om er na het vaste middagoffer ten offer te worden gebracht. Het was precies het moment dat Jezus aan het kruis werd genageld. En er was heel veel, na het offeren van al die lammeren, die zelf geselecteerd waren, er was enorm veel bazuingeschal en enorm veel, ja, herrie zou je bijna zeggen, wat Jezus gehoord moet hebben, terwijl hij aan het kruis hing. Maar uiteindelijk werd het stiller op het tempelplein. Want het moment brak aan dat opnieuw de shofar werd geblazen na ongeveer 6 uur. Het Pesachlam voor de natie werd geslacht. Het grote, belangrijke moment waarop iedereen wachtte en het volk was stil. Misschien hoorde Jezus nog net de shofar. Op hetzelfde tijdstip stierf hij aan het kruis. Hij bracht de schaduw tot werkelijkheid. In 1 Korinthe 5, vers 7 staat: wij zijn immers brood zonder gist, zonder de zonde. Omdat ons paaslam is geslacht, Christus zelf. De Vader, wat hij zegt over Jezus. Jesaja 49, vers 6. Zegt hij: ik heb je aangesteld om een licht te zijn onder de volken. Niet alleen onder Israël, onder de volken. En bevrijding te brengen over heel de aarde. En dat is wat daar gebeurd is. Dat is, God wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft de wereld lief. Hij is degene die ons het leven geeft en wil dat we dit doorgeven aan anderen. Daar ben ik blij met Isaac. En er zit nog veel meer in dat verhaal. Er staat niet dat Isaac weer terugkomt van de berg. Er staat dat hij, alleen Abraham staat er en de twee knechten. Ik denk dat het een beeld is van Jezus die opgenomen is in de hemel. Allemaal beelden, allemaal vertellingen, allemaal zegt het iets over Jezus. Gods ogen zijn op Jezus. Het eerste wat je van hem hoort is als Rebecca naar hem toe komt, verbruid. Zo gaat het ook worden voor ons. Hij is zo goed. God heeft absoluut een prachtige toekomst voor ons. Wij kijken omhoog. Wij zien hem, het lam voor ons geslacht. Ons Pesachlam, ons paaslam. En ik dank u, Jezus, dat we bij u horen. Dank u, Vader, dat wij nakomelingen van Jezus zijn. Dat is de realiteit. En ik dank u, Heer, dat wij in deze realiteit mogen leven, deze dag, vandaag en in de toekomst, tot eer van uw naam. Wees gezegend, Zacharia. Amen.